Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending van Elke Dag Telt gaan we stilstaan bij Radio Maria in de Filipijnen. Want dit zijn de laatste dagen van onze Mariathon voor de noden van onze broeders en zusters bij Radio Maria in de Filipijnen. Ook gaan we de conferentie van priester Carlo, die hij gegeven heeft tijdens onze jaarlijkse bedevaart in Banjo, herbeluisteren. Maar eerst muziek, beste luisteraars. Dit is Gerald Troost met zijn versie van het bekende lied 10.000 redenen. Van harte welkom hier bij Radio Maria.
Zijn heilige naam.
we gaan, beste luisteraars van Radio Maria, luisteren naar een fragment uit een uitzending van Ga tot Jozef. De uitzending voor de maand mei ging onder andere ook over de Filipijnen. Laten we luisteren naar dat fragment.
De Mariathon van mei 2025 heeft als bedoeling inzamelen voor Radio Maria in de Filipijnen. En naar aanleiding daarvan zochten we uit of er in de Filipijnen ook een heiligdom is toegewijd aan de heilige Jozef. En jawel, de Filipijnen hebben een nationaal heiligdom van Sint Jozef in Mandaue in de Filipijnen. Dat is in het aartsbisdom Cebu. En daar zullen we vandaag wat meer kennis mee maken. Het nationaal heiligdom van Sint Jozef, ook bekend als Mandaue Church, is een van de oudste kerken in het aartsbisdom Cebu, gelegen in Mandaue City. Deze parochiekerk, gewijd aan Sint Jozef, is de enige nationale bedevaartskerk in de Filipijnen die speciaal aan Sint Jozef is toegewijd. De geschiedenis van de kerk gaat terug tot het begin van de 17e eeuw. In 1600 vestigden de Jezuïeten een missie in Mandaue, wat een van hun eerste stichtingen was in Cebu. Oorspronkelijk maakte Mandaue deel uit van een uitgestrekte Jezuïtische landerij van meer dan 3000 hectare. De Jezuïeten verkregen dit domein formeel in 1599, maar later in de vroege 19e eeuw werd het domein overgedragen aan de Augustijnen. De oorsprong van het heiligdom gaat terug tot de tijd van de Augustijner missionarissen die als eersten in de geestelijke noden van de bevolking van Mandaue voorzagen, totdat het dan in 1599 werd overgedragen aan de Jezuïeten, om dan later weer terug bij de Augustijnen terecht te komen. De Jezuïtische missionarissen uit de 17e eeuw vestigden hun missie in 1600, zoals gezegd, en bouwden in 1601 een kerk waarbij Sint Jozef werd aangesteld als patroonheilige van de parochie. Het beeld dat er vandaag nog steeds is, is het oudste dat publiekelijk wordt vereerd in de Filipijnen. Toen de Jezuïeten in 1768 werden verdreven, werd het bestuur van Mandaue overgenomen door de Recoletten en dat bleef zo tot 1898. De kerk leed zware schade door een aardbeving in 1922. Hoewel het gebouw in 1936 werd heropgebouwd, ging veel van de oorspronkelijke Spaanse koloniale charme verloren. In datzelfde jaar werd een klokkentoren toegevoegd aan de voorgevel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerk echter opnieuw zwaar beschadigd toen een Amerikaanse bom het dak opblies. De centrale klokkentoren werd als gevolg verwijderd. Onder het leiderschap van monseigneur Manuel Jap werd de kerk in de jaren 1940 hersteld, maar pas vanaf 1995 vond een grootschalige renovatie plaats onder bisschop Antonio Ragnola. Hierbij werden de oude steunpilaren verwijderd, het dak en plafond volledig vernieuwd en de zichtlijnen naar het altaar verbeterd. De werkzaamheden duurden zo'n 6 jaar. In 1998 werd een ingrijpende renovatie uitgevoerd waarbij de zuilen die het dak ondersteunden werden verwijderd. Door deze renovatie ging de kerk er heel anders uitzien dan haar oorspronkelijke ontwerp. In een boek gepubliceerd door Felipe Redondo in 1886 beschreef hij de kerk als zijnde in de vorm van een Grieks kruis met 2 achthoekige kapellen. Op 8 augustus 2001 werd de kerk dankzij de inspanningen van de bisschop Ragnola en kardinaal Ricardo Vidal uitgeroepen tot nationaal heiligdom door de Filipijnse bisschoppenconferentie. Het beeld van Sint Jozef van Mandaue dat vereerd wordt, stelt Sint Jozef voor met het kind Jezus. Sint Jozef houdt een staf vast waar lelies uitkomen. Deze manier van afbeelden komt voort uit de traditie die ontstond door het verhaal dat Sint Jozef uit andere mannen werd gekozen als echtgenoot voor Maria doordat zijn staf opbloeide als een lelie. Een teken dat hij door de Heer was uitgekozen als reine echtgenoot van Maria. Volgens de Jezuïet-historicus pater René Javellana is het mogelijk dat het beeld lokaal werd vervaardigd rond het jaar 1600 op vraag van Spaanse Jezuïeten-missionarissen. Sint Jozef houdt de lopende jonge Jezus vast met zijn linkerhand, terwijl zijn rechterhand de bloeiende staf draagt. Het kind Jezus draagt in zijn linkerhand een timmermans gereedschapskist, terwijl zijn rechterhand omhoog is geheven naar de leidende hand van zijn voedstervader. Daarom wordt het beeld El Patrocinio genoemd, oftewel de bescherming of het patronaat van de heilige Jozef. In 2021, toen er 500 jaar christendom werd gevierd in de Filipijnen, werd er eveneens besloten door de aartsbisschop José Palma om een kuishart op het beeld van Sint-Jozef te bevestigen, aangezien het om het oudstureerde beeld van Sint-Jozef in de Filipijnen gaat. Het hart werd op het beeld bevestigd als daad van kinderlijke aanneming van Sint-Jozef als de vader van ons hart. Aanvankelijk wilde de aartsbisschop het beeld kronen als dankbetuiging voor alle wonderen en gebedsverhoringen die doorheen de eeuwen door Sint-Jozef bekomen zijn. Zo'n bisschoppelijke kroning wordt door Rome echter sinds 1973 voorbehouden voor beelden van Onze Lieve Vrouw en daarom heeft de bisschop een kuishart bevestigd op het beeld. Het hoogfeest van Sint-Jozef valt in de katholieke kerk op 19 maart, maar vanwege het samenvallen met de vastetijd is de jaarlijkse parochiefeestdag van Mandaue verschoven naar 8 mei. Sindsdien is de Mandaue Fiesta op deze dag een belangrijk cultureel en religieus evenement geworden. De festiviteiten worden door de gemeenschap breed gedragen, met de noveen, talrijke eucharistievieringen tot wel 13 op één dag en een grote toestroom van pelgrims. De kerk speelt ook een centrale rol in het jaarlijkse Panachtagbo-festival. Tijdens Panachtagbo vindt een traslación plaats. Dat is een processie waarin de beelden van Santo Niño, dat is de beschermheilige van het aartsbisdom Cebu, het heilig kindje Jezus, en Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, vanuit hun heiligdommen overgebracht naar de kerk van Sint-Jozef in Mandaue. En zo wordt de heilige familie één keer per jaar samengebracht.
Maging karapat-dapat,
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Welkom terug, beste luisteraars. Zoals beloofd gaan we ook de conferentie van priester Cardo beluisteren die hij gegeven heeft tijdens onze jaarlijkse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw de Maagd der Armen in Banneux.
Goede vrienden allemaal. We hebben het gezegd tijdens de Eucharistie. Het is goed om hier te zijn. Het is goed om bij Onze Lieve Vrouw te zijn, bij de Maagd der Armen, omdat zij ons aantoont, in de eerste plaats, dat we arme mensen zijn, maar tegelijkertijd ook waar wij onze rijkdom moeten gaan halen. Waar we onze rijkdom moeten zoeken en dan ook vinden. Jezus heeft het ons beloofd, wie zoekt, die vindt. En misschien zoeken wij hier vandaag een ware rijkdom aan genade. En als we dat zoeken, dan kunnen we misschien tot de ontdekking komen, en dat gaat dan ook het onderwerp zijn van deze korte lezing, dan zullen we tot ontdekking komen dat wij, dankzij de gave van ons doopsel, rijk zijn aan genade, want wij worden genoemd koning, profeet en priester. Ieder gedoopte wordt door de kerk genoemd koning, profeet en priester. En dat zijn rijke titels. Dat zijn titels die spreken van een ware genade die aan ieder van ons is gegeven. En het zou goed zijn dat ieder van ons dat beseft. Het zou goed zijn dat ieder van ons daarnaar zou leven. En straks, wanneer jullie naar buiten gaan, mogen jullie elk persoonlijk zeggen van uzelf: ik ben koning, ik ben profeet, ik ben priester. Maar het is ook goed om dat eens uit te leggen. In welke mate zijn wij doorheen ons doopsel koning geworden, profeet geworden en priester? Een gedoopte. Wat is een gedoopte? Een gedoopte is iemand die vanuit het geloof de Heilige Geest ontvangt doorheen het water waarmee men gedoopt is. Een gedoopte wordt ook genoemd iemand die omkleed is met Christus. Een gedoopte is iemand die licht heeft ontvangen, hetgeen we hebben gevierd met Pasen. Het licht van Christus. Lumen Christi, licht van Christus. Dat licht van Pasen is in ons hart gekomen en wij moeten daaruit leven. En dat is niet iets abstract. Dat is iets praktisch. Iets moois, iets goeds. En misschien zullen die drie termen, koning, profeet en priester, ons daarbij helpen. Een gedoopte, en ik vermoed, misschien hier en daar een uitzondering, dat de meesten onder ons gedoopt zijn. De meesten onder ons zullen zich misschien hun eigen doopsel niet herinneren. De meesten onder ons zijn gedoopt als kind. Maar als we terugdenken aan dat moment van het doopsel, bewust of onbewust, dan weten we dat er op dat moment water over ons is gevloeid en dat die woorden gezegd werden: ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En na dat doopsel heeft men een wit kleed ontvangen, een nieuw kleed, als teken, symbool van: ik word omkleed door Christus. Ik ben een nieuwe Christus. Een gedoopte kan, zoals Paulus zeggen: ik leef niet meer, Christus leeft in mij. Paulus zei dat. Maar leven wij zo als gedoopten? Leven wij zo als christenen? Door het doopsel hebben we tevens deel aan alles wat Christus is, is geweest en is vandaag. We hebben daaraan deel, zoals bijvoorbeeld de verrijzenis, zoals de gave van de Heilige Geest, zoals het licht dat Hij is. Wij zijn andere Christussen. Een gedoopte moet of heeft die roeping om te leven als Christus. En de reden daartoe is, heel eenvoudig, dat wij geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God. En in Jezus Christus, die God is, maar die ook mens is geworden, zien wij dat beeld heel natuurlijk. Wij zijn dat beeld van God, dat Christus is. En wie mij ziet, zegt Christus, die ziet de Vader. Doorheen ons moeten wij dus God tonen aan de mensheid. God tonen aan onze gemeenschappen. God tonen aan onze gezinnen. Doorheen ons leven als gedoopte, als lid van Christus. En dus, als we zo leven, dan mogen wij met heel veel respect, met heel veel achting, maar tegelijkertijd met grote nederigheid zeggen dat wij koning zijn, profeet zijn en priester. En we gaan beginnen bij koning. Wat is een koning? Wel, een koning is iemand die aan een volk leiding geeft en hiervoor moeite doet om dat koninkrijk te doen bloeien, te doen groeien. Een koning is iemand die dus zijn talenten gebruikt om het koninkrijk van God te doen groeien. En dat zijn wij, als gedoopten. En wij krijgen die missie, wij krijgen die taak. En het is een echte missie. Wij moeten ervoor zorgen dat het koninkrijk van God groeit. En daartoe zijn wij koning, wij kunnen dus leiding geven. Hoe doen we dat praktisch? Nee, niet iedereen moet de baas zijn. Niet iedereen moet naar de macht grijpen. Maar iedereen heeft de taak om eerst en vooral zichzelf de leiding te geven die nodig is om naar de hemel te gaan. Om het koninkrijk van God te zien. Ieder van ons moet in zijn leven beslissingen maken, beslissingen nemen die nodig zijn om ons te laten richten naar het essentiële. Om ons te laten richten naar God, naar de hemel. En een koning die geeft daar leiding voor. En daartoe zijn wij geroepen. Daarom mogen wij in navolging van Jezus Christus zeggen als gedoopte dat wij koning zijn. En het is heel mooi dat wij in de kerk elk jaar het liturgische jaar afsluiten met het hoogfeest van Christus Koning, koning van het heelal. Want Christus is ons voorbeeld. Die moeten we navolgen. En als je kijkt naar het leven van Jezus in het evangelie, dan zien we hoe Jezus leiding geeft aan zijn apostelen, hoe Jezus leiding geeft aan de mensen die hij tegenkomt, met wie hij spreekt. Want velen zien in het evangelie wonderen en genezingen, en die zijn er. Maar doorheen elke genezing, doorheen elk woord, geeft Jezus leiding. En zo moeten wij onszelf leiden naar het goede. Hoe doen we dat praktisch? Door af en toe eens nee te zeggen voor iets en soms te kiezen voor iets dat misschien moeilijker ligt. Onszelf zo structureren, zo leiden, dat we altijd het juiste vizier houden. De juiste richting. En dat is de richting van het goede, de richting van de liefde. Jezus Christus, koning van het heelal. En wij mogen op hem gelijken. Een prachtige titel. Maar om dat volledig te beleven, moeten we in de eerste plaats zien, Jezus is onze koning. Hij is degene die ware leiding geeft aan ons leven. Dat is het eerste. We krijgen als gedoopte de titel koning. Het tweede is profeet. En wanneer we het hebben over profeten, dan denken vele mensen onmiddellijk aan voorspellingen, eventueel eerder dramatische voorspellingen. Want er zijn veel profeten. Of, Jezus waarschuwt ons zelfs, er zijn veel valse profeten. Maar dat is aan de kerk om daar onderscheiding in te maken. Aan ons is het om reeds te begrijpen wat het echt wil zeggen profeet zijn. En wij hebben allemaal die titel gekregen als gedoopte. Wij zijn profeet. Wel, wat is een profeet? Een profeet is een getuige van de waarheid doorheen zijn of haar woorden en daden, geïnspireerd door de Heilige Geest. Een profeet is dus iemand die getuigt van de waarheid doorheen zijn daden en woorden. En wij als gelovigen weten waar die waarheid is. En dat is de persoon van Jezus Christus die in het evangelie zegt, ik ben de waarheid. Niemand in de geschiedenis van de mensheid heeft dat gezegd. Er zijn misschien wel mensen die hebben gezegd, ik heb de waarheid. En dat klopt niet. Bij niemand niet. Maar Jezus zegt niet, ik heb de waarheid, ik bezit de waarheid. Wat Jezus wel zegt is, ik ben de waarheid. Nog veel meer dan het alleen maar bezitten van de waarheid, is Jezus de waarheid. En een profeet is iemand die getuigt van Jezus Christus. Van die waarheid. En dus het gaat hier niet over voorspellingen, behalve één. Eén voorspelling die wij allemaal vaak moeten verkondigen. En dat is die van het eeuwige leven. Waarom? Het eeuwige leven is nog niet zichtbaar, maar wel voelbaar, als gelovigen. Het eeuwige leven is iets waar sommige mensen zelfs over durven twijfelen. Maar een gelovige is zeker van dat eeuwige leven. Wil dat met zekerheid zeggen dat we gered zijn? Nee, dat hopen wij, geloven wij, maar we mogen het wel met zekerheid verkondigen. En dat is de enige voorspelling die noodzakelijk is om te blijven verkondigen. En waar velen vandaag soms schrik van hebben om het te verkondigen. Wie durft er vandaag nog te spreken over de hemel? Wie durft er vandaag nog te spreken over het goddelijke paradijs? Ja, sommigen durven wel zeggen, we gaan toch allemaal naar de hemel. Maar dat is niet de juiste verkondiging. De juiste verkondiging is, er is eeuwig leven voor degenen die geloven in Jezus Christus en die hem durven aannemen als hun verlosser. Zoals Jezus het zelf zegt, ik ben de waarheid. Ik ben het leven en wie in mij gelooft, zal het eeuwig leven bezitten. Wie in mij gelooft. En daar, broeders en zusters, moeten wij elke dag onszelf van bewust maken. Dat het ons geloof is dat wij hebben gekregen van God als geschenk, doorheen ons doopsel, dat we doorheen ons geloof het eeuwige leven kunnen bereiken. En die verkondiging daarvan is een voorspelling voor in ieder van ons. Maar het is voorspeld met het geloof als basis. En dat is profeet zijn. Getuige van die waarheid die wij vinden in Jezus Christus. Want Jezus, toen hij op aarde was, zei, toen hij aan de apostelen zei, maar wie zeggen de mensen dat ik ben? En velen zeiden, ja, jij bent een nieuwe Johannes de Doper, jij bent een profeet. En Jezus zegt op een bepaald moment, hier is zelfs meer dan een profeet. Groter dan de profeten van het Oude Testament. Jezus Christus is de profeet bij uitstek. Hij is meer dan een profeet, maar wij kunnen op hem gelijken door zelf de taak van profeet op ons te nemen en te verkondigen wat Jezus ons heeft verkondigd, namelijk de waarheid over het eeuwige leven. En dus we zijn koning, we zijn profeet en tot slot, we zijn priester. En dat heeft toch wel een uitleg nodig. Want ieder van ons mag het zeggen. Als gedoopte hebben wij deel aan het priesterschap van Jezus Christus. De enige hoge priester, zoals het verteld wordt in het Nieuwe Testament, zeer speciaal in de brief aan de Hebreeën. Hij is de enige hoge priester. En wij als gedoopten hebben deel aan zijn priesterschap. Maar wat is eigenlijk een priester? Van een koning zien we voorbeelden. Van profeten misschien soms ook. Van priesters ook. Maar ze zijn misschien niet altijd even goed. Maar daar gaan we straks iets meer over zeggen. Maar wat is een priester? Wel, een priester, ook degene die je ziet als priester in de taak, als priester, die draagt een offer op. Men is priester als men offers durft opdragen. En door het opdragen van offers, zichzelf, kunnen wij dat aan God opdragen voor de intenties die wij met ons meedragen. Voor de intenties van de kerk en vooral voor de bekering van de mensen. Voor de groei van het koninkrijk van God. Zichzelf durven offeren. Wel, een priester is gewoon per definitie iemand die offert. En de enige ware priester, hoge priester, is Jezus Christus, want hij heeft het ene offer gebracht aan het kruis. Het offer van liefde voor de gehele mensheid. Voor de eerste mens van de geschiedenis tot de laatste mens binnen duizenden en duizenden jaren. Het maakt niet uit. Voor de gehele mensheid heeft Jezus Christus zichzelf gegeven aan het kruis. Heeft hij zichzelf geofferd. En wij als gedoopten, als volgelingen van Jezus Christus, worden uitgenodigd om onszelf ook te offeren. En dat zal niet allemaal aan het kruis zijn, zoals Jezus, letterlijk. Maar dat bestaat uit de kleine offers van elke dag. Onze zorgen, onze pijnen, onze ziekten, onze eenzame momenten, om die op te dragen doorheen het gebed, voor de intenties die aan ons zijn gegeven, voor de intenties van de kerk, voor de bekering van de mensen, opdat iedereen wel die weg vindt naar God toe, die weg vindt naar het eeuwige leven. En daardoor is iedereen uitgenodigd om priester te zijn als gedoopte en om dat priesterschap te beleven. En het is daarom dat er van ons wordt gevraagd, sinds het Tweede Vaticaans Concilie zeer speciaal, om actief deel te nemen aan de Eucharistie. Want wat is de Eucharistie? De Eucharistie is terug het tegenwoordig brengen van dat ene offer van Jezus Christus. Dat ene offer in een bepaalde tijd, op een bepaalde plaats, die geldig is voor alle tijden en voor alle plaatsen. Wanneer je de Eucharistie beleeft, zoals vanmorgen en waarschijnlijk sowieso volgende zondag, denk daar eens aan dat wanneer men de woorden van de consecratie hoort, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, dat wij eigenlijk ons mogen inbeelden dat wij terugkeren in de tijd en dat wij 2000 jaar geleden op de plaats van Golgotha opkijken naar Jezus Christus aan het kruis. En het is misschien maar een inbeelding, maar ze is realistisch. Het is reëel. Het is alsof wij 2000 jaar geleden al tegenwoordig waren bij het offer van Jezus Christus. Dat is de Eucharistie. Aanwezig zijn bij het offer van Jezus. Dat vernieuwd wordt, dat terug tegenwoordig gesteld wordt en waar wij aan mogen deelnemen. En dat is de actieve deelname die van iedere gedoopte tijdens de Eucharistie wordt gevraagd. Door op dat moment uw eigen kleine offertjes aan Jezus te geven, die het volledige pakket, zeg maar, offert aan de Vader. Vader, zij weten niet wat zij doen. Vergeef het hen. In uw handen beveel ik mijn geest. Jezus, die deze woorden zegt, zegt ze ook in onze naam. Wij mogen daaraan deelnemen. Wij moeten ons vereenzelvigen met Jezus Christus die zichzelf offert als hoge priester aan het kruis. Bij de volgende Eucharistie die je beleeft, denk daarover na. Je zijt terug op die plaats van Golgotha, waar Jezus Christus zichzelf offert. En dus ieder van ons wordt gevraagd actief deel te nemen aan die Eucharistie. Dat wil niet zeggen dat iedereen moet animeren, moet actief zijn met woorden en daden, maar wel in het hart. Het is te zeggen met uw bewustzijn, aanwezig zijn en weten wat er gebeurt op het altaar en dan ook in ons hart, wanneer we de Eucharistie ontvangen, Jezus Christus, met wie wij ons vereenzelvigen, met wie wij echt in communie mogen leven. Maar wat is dan het verschil tussen het priesterschap als gedoopte en dan het priesterschap zoals we het kennen en waar het meest over gesproken wordt, de priester die het priesterschap ontvangt doorheen wijding? Wel nu, een priester die het ontvangt doorheen wijding is iemand die zelf als gedoopte leeft. Een priester die gewijd is, is niet meer of minder dan een ander. Dat is heel belangrijk. Want er zijn tijden geweest in de kerk dat men de priester enorm hoog achtte, omdat hij een zekere macht had, omdat hij een voorbeeld was, en hopelijk zijn ze dat, maar dat is niet altijd het geval geweest. En er bestaan eigenlijk twee soorten extremen. En we mogen daar niet in vallen. Ofwel denken dat de priester niets fouts kan doen. Vergeet het. Maar ook het omgekeerde. Dat de priester altijd alles fout doet. Kijk maar naar de schandalen. Mensen die doorheen de schandalen die zo erg zijn, zelfs hun hoofd verliezen en hun vertrouwen in de kerk, maar ook in Jezus Christus zelfs en in God. En dat zijn twee extremen. Laat u daar niet door vangen. Want beide zijn niet goed. Zeg nooit meer dat een priester nooit fouten kan maken. Maar zeg ook nooit dat een priester alleen maar slecht kan doen. Behoud het midden. Wanneer je het priesterschap ziet van degene die het hebben ontvangen als wijding, en je beschouwt dat als een vorm van macht, dan zijt je fout. En er is een bepaalde tijd geweest in de geschiedenis van de kerk dat men het priesterschap zag als macht, zowel de priester als de mensen van de gemeenschap. Het gaat niet om macht. Misschien wel één soort macht, en dat is de goddelijke macht om u Jezus te geven. De goddelijke macht om van brood Jezus te maken. De goddelijke macht om u te vergeven. Oké, dat is een macht. Maar nooit menselijke, nooit wereldse macht. En het is goed dat dat vandaag al minder het geval is. Want als iemand zich geroepen zou voelen tot het priesterschap, dan moet hij weten dat het niet gaat om macht. En vandaag zijn er soms, Ook mensen die misschien nooit priester zouden kunnen worden, die toch verlangen naar het priesterschap, omdat ze daarin zien een vorm van macht. Maar zij zitten fout. Het priesterschap is geen macht, het is een dienst voor God en voor de mensen. Een priester, die priester is door wijding, moet nog meer misschien dan elke gedoopte inzien dat hij een andere Christus is. Maar dat zijn we allemaal. Iedereen mag die titel van priester zich toe-eigenen. Maar een priester die priester is uit wijding, moet dat nog meer beseffen. Hij is een andere Christus. En hij moet ook weten dat hij een zondaar is. Niet meer, niet minder dan iedereen. We zijn allemaal zondaars. Een priester moet beseffen dat hij geen priester is voor zichzelf. Nooit. Een priester kan zichzelf niet vergeven. Gelukkig maar. Ook een priester heeft een priester nodig. Een priester is geen priester voor zichzelf, maar een priester is gegeven voor u. Als dienst. En dus, jawel, u mag het priesterschap hoogachten. Maar zie achter de priester ook de mens. En als je de mens ziet achter de priester, dan weet je, hij is ook zondaar. Maar dat maakt van hem niet in alles slecht. En dat is misschien een punt waartoe wij mogen komen in ons land. Geleidelijk aan terug opnieuw. Heb liefde voor uw priesters. Die gewoon mensen zijn, zoals u, zoals ik. Gewone mensen, gewone zondaars. Maar die u wel God kunnen geven. Die u Jezus geven in de Eucharistie. Die u vergeving schenken in het sacrament van de biecht. En over dat sacrament van de biecht, gebruik het iets vaker. Ga naar uw priesters en vraag hen, kan ik biechten? Het is vaker nodig dan we zouden denken. Een rechtvaardige staat er in de Heilige Schrift. Een rechtvaardige zondigt 7 keer per dag. Als je dat al optelt, dan kun je misschien wel na een week of na 2 weken iets verzinnen om te zeggen tijdens een biecht. Maar gebruik dat. Gebruik ook uw priester daarvoor. En heb natuurlijk ook begrip als ze eventjes geen tijd hebben. Zoals elke mens hebben ze ook wel soms de tijd nodig voor iets anders, maar ze zijn er voor u. Gebruik dat. En dus nee, zie in de priester niet meer iemand met macht. Maar bekijk de priester wel iemand die u God geeft. Hij is geen sociaal werker. Dat kan iedereen evengoed. Hij is iemand die u God geeft, doorheen de sacramenten. Gebruik de priester voornamelijk voor de sacramenten. Het sacrament van de Eucharistie natuurlijk, het sacrament van de biecht. En dit gezegd hebbende, kunnen we echt wel zeggen dat wij allen als gedoopten zowel koning zijn, profeet zijn, als priester. En dat laatste omdat we het offeren. Maar een priester die het is als gewijd iemand, is degene die het offer van Christus tegenwoordig brengt als een dienst voor u, aan wie u kunt uzelf afspiegelen om meer en meer te gelijken op Christus. In het Latijn zeggen ze, de priester is in persona Christi, wanneer hij de Eucharistie viert. In persona Christi, in de persoon van Christus. Hij is een andere Christus en hij handelt in zijn naam, maar dat maakt van hem nog niet in persona Christi op elk moment van zijn leven. Bij Radio Maria houden wij ons, en misschien velen van ons beseffen dat, houden wij ons altijd zeer bewust ver weg van alle cliché-debatten. Op Radio Maria, en we hebben er ook door de luisteraars niet geen vraag naar, maar op Radio Maria gaan we altijd ver weg van al de huidige debatten die men vaak ziet verschijnen in andere media. Want als het over de kerk gaat, gaat het maar over enkele zaken. Wanneer kunnen vrouwen priester worden? Wanneer wordt het celibaat afgeschaft? Wanneer staat de kerk open voor homoseksualiteit? Eigenlijk is dit bijna het onderwerp dat gelinkt wordt aan de kerk. Bij Radio Maria is het niet van dat. Want we zien daarin absoluut niet de essentie van het geloof. Voor ons de essentie van het geloof zit hem in Jezus Christus. En in die drie titels die we hebben gegeven vandaag. Koning, profeet, priester. En hoe een gedoopte dat kan beleven. En als Radio Maria een geluid laat horen via de radio, dan is dat om die boodschap van Jezus Christus aan ieder van ons mee te geven. En ja, wij hebben het niet over de debatten. Wij hebben het niet over wanneer kan een vrouw priester worden? Wanneer wordt het celibaat afgeschaft? Dat is een vraag die de kerk zich mag stellen. Maar is dat noodzakelijk op dit moment? Ligt daarin de essentie van ons geloof? Nee. We zijn ervan overtuigd dat de essentie van ons geloof ligt in de verlossing die Jezus Christus ons heeft gebracht, in het terug profeet zijn en het verkondigen van wat Jezus ons heeft verkondigd. Hij die zegt, ik ben de waarheid. De essentie ligt hem in het terug koning zijn, leiding geven, opdat de mensen zich kunnen richten naar de hemel. Want wat doet je hier op aarde? Op een dag zult je allemaal sterven. U en ik. En wat dan? En dat verkondigen wij. De vreugde van het evangelie is de profetische boodschap van de hemel. Is de boodschap van leiding gegeven doorheen het evangelie van Jezus Christus. En is het terug aantonen van het ware offer van de enige hoge priester, Jezus Christus. Eigenlijk zouden we bijna Radio Maria kunnen voorstellen als degene die heel de tijd via de radio maar één woord zegt. En het is een naam, dat is de naam Jezus. Misschien zou het wat saai worden op den duur, maar eigenlijk zou er alleen maar Jezus mogen klinken doorheen de radio. Jezus, 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 Jezus. En dat, broeders en zusters, u als gelovige, u als luisteraar, doe dat vaak in uw persoonlijk gebed. Herhaal de naam van Jezus in uw hart. Zeg het in uw hart. Zodat Jezus altijd tegenwoordig is in uw gedachten, in uw woorden en in uw daden. En zo, broeders en zusters, kunnen we besluiten. We worden uitgenodigd vandaag, omdat het hier in Banneux een goede plaats is om te vertoeven. We worden uitgenodigd om de rijkdom van ons doopsel meer bewust te beleven. Door te beseffen, en straks bij het naar buiten gaan, besef het in uw hart. Ik ben koning, mocht je zeggen, ik ben profeet en ik ben priester. Want ik wil leiding geven aan mijn leven op weg naar de hemel. Want ik wil de waarheid beleven die Jezus Christus heeft verkondigd. Want ik wil mezelf offeren aan God. En dat offer, dat wordt vreugdevol door God onthaald en zal uiteindelijk uitmonden in die hemel die we verkondigen. En dus, dat is de uitnodiging. Beleef de rijkdom van uw doopsel. Elke dag meer en meer bewust. Zeer speciaal in deze paastijd. Waarin we gedenken dat we gedoopt zijn. En keer terug in uw geloof naar de essentie. Hou je niet bezig met de oppervlakkigheden. Met de grote debatten die vaak tot niet veel dienen. En soms zijn ze interessant. Maar hou je er niet te veel mee bezig. Hou je bezig met de essentie, met Jezus Christus. En hier in Banneux doorheen de liefde van onze hemelse moeder, de maagd der armen. Hou je bezig met de essentie van het geloof. En zo wil ik eindigen met een kort woord over de heilige maagd Maria. Die dit, wat we hebben gezegd, werkelijk heeft beleefd. Op een extreem goede, perfecte manier. Als moeder van God, als moeder van de kerk, als moeder van ons allen. Ja, zij is koningin. Zij is profetes. En jawel, je mag zelfs zeggen, ze is priesteres op die manier zoals we het hebben uitgelegd. Want zij heeft zichzelf verenigd met Jezus Christus in zijn offer. Zij heeft zichzelf geofferd als moeder aan de voet van het kruis. Laten we daarom tot slot van deze korte lezing bidden. Bidden tot de Heilige Maagd Maria, opdat zij ons mag inspireren om bewuster ons doopsel te beleven, om bewuster te zijn van de rijkdom die we hebben gekregen doorheen ons geloof, om bewuster te zijn dat wij allen koning, profeet en priester zijn. Bidden we daartoe. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel voor uw aandacht en blijf luisteren naar Radio Maria. Blijf u voeden in uw geloof en het gaat u goed. Dank u.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We trekken nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Open voor Hem uw harten. God is voor ons de toevlucht. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 62, vers 9. Open voor Hem uw harten. God is voor ons de toevlucht. Nog een zeer fijne dag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria, en tot morgen vroeg.